Ja, daar is kracht. Wonderbare kracht in het bloed van het lam. De vorige week heb ik met Roelof contact gehad over de dienst. En ja, dan app je met elkaar wat van, wat heb je op je hart. En goed, dan denk je erover na. Ik heb begrepen dus dat het avondmaal was en... Op een gegeven ogenblik heb ik gezegd, ik wil graag spreken over het kostbare bloed van de Heer Jezus. Zelf heb ik tijdens mijn theologiestudie ben ik afgestudeerd op de heiligingsleer, de visie van André Murray, een Zuid-Afrikaanse opwekkingspredikant over een Zuid-Afrikaanse opwekkingspredikant die veel gepreekt heeft over geestelijke groei en over levensheiliging. En die heeft ook een boek geschreven, De Kracht van Jezus Bloed. En dat heb ik eigenlijk tijdens die scriptie niet echt gelezen. En daar was ik een paar weken geleden aan begonnen. En dat heeft me eigenlijk heel diep geraakt. En ik wil graag spreken over het kostbaar bloed van de Heer Jezus. Ik wil daar een preek over maken. En ik had me voorbereid en het thema was de kracht van Jezus bloed tot verlossing, tot vergeving, tot vrijmoedigheid om in te gaan tot de Heere. Het brengt vreugdevolle aanbidding. Het biedt bevrijding en bescherming. En op een gegeven ogenblik had ik zoveel gedachten. Dat ik zeg, ja, dat zijn eigenlijk wel meerdere preken. Gaan dat bijna worden. En we moeten ons toch een beetje houden aan de tijd. Dus ik heb besloten om vanmorgen te spreken over de kracht van Jezus bloed tot verlossing. En dan kunnen we misschien in het najaar nog een keer verder erover nadenken. In oktober is er gevraagd of ik over Israël wil spreken, omdat het dan Israëlzondag is. Maar misschien in november, als er weer avondmaal is, dat we een keer kunnen spreken over die andere aspecten. Maar vanmorgen gaan we met elkaar nadenken over het kostbare bloed van de Heer Jezus tot verlossing. Hoe die ons vrij koopt. Nou, we gaan twee tekstgedeelten lezen. We beginnen in Leviticus 17. En dan gaan we naar 1 Petrus 1. We beginnen in Leviticus, zomaar een paar versen. Leviticus 17. En er staat op, er staat boven in Leviticus 17 vers 10. Verbod om bloed te eten. Verbod om bloed te eten. Leviticus 17 vanaf vers 10. Iedereen uit het huis van Israël en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die wat voor bloed dan ook gegeten heeft, tegen die persoon die dat bloed gegeten heeft, zal ik mijn aangezicht keren en ik zal hem uit het midden van zijn volk uitroeien. Want het leven van het vlees is in het bloed. Je kan het ook vertalen, want de ziel van het vlees is in het bloed. En ik heb dat zelf voor u op het altaar gegeven om voor uw leven verzoening te doen. Want het is het bloed dat door middel van het leven verzoening bewerkt. Daarom heb ik tegen de Israëlieten gezegd, niemand van u mag bloed eten, ook de vreemdeling die in uw midden verblijft mag geen bloed eten. Iedereen van de Israëlieten en van de vreemdelingen die in hun midden verblijven, die wilde dieren of vogels die gegeten mogen worden tijdens de jachtvang, die moet het bloed van het dier eruit laten lopen en het met aarde toedekken, want het is het leven van alle vlees. Hun bloed staat voor hun leven. Daarom heb ik tegen de Israëlieten gezegd, u mag geen bloed eten van wat voor vlees dan ook. Want het bloed is het leven van alle vlees. Wie dat eet, moet uitgeroeid worden. Het tweede gedeelte is 1 Petrus 1. Nieuwe Testament. 1 Petrus 1. En dan lezen we een paar versen uit het eerste gedeelte. En dan gaan we naar... Het tweede gedeelte slaat ik een stuk over. 1 Petrus 1. Vanaf vers 1. Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Uitverkoren overeenkomstig de voorkennis van God de Vader door de heiliging van de Geest, tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons, overeenkomstig zijn grote barmhartigheid, opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkelijke erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. Vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En verkrijgt u het einddoel van uw geloof, namelijk de zaligheid van uw zielen. Vers 13. Om God daarom de lenderen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren, maar zoals Hij die u geroepen heeft heilig is, wordt ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. En als u hem als vader aanroept, die zonder aanzien des persoons en iemands werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heren gedurende de tijd van uw vreemdelingschap. En dan komt de tekst. In de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel die door uw vaderen overgeleverd is, maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt lam. Hij, dat lam, is wel van tevoren gekend voor de grondlegging van de wereld, maar in de laatste tijden geopenbaard omwille van u en van jou. Door hem gelooft u in God, die hem opgewekt heeft uit de dood en hem heerlijkheid gegeven heeft, zodat uw geloof en hoop op God gericht zijn. Tot zover de schriftlezing. Vanmorgen gaan we dus met elkaar nadenken over de kracht van Jezus' verlossende bloed. Vrijgekocht, niet door vergankelijke dingen, maar door het kostbaar bloed van Christus. Het is altijd weer apart, hè, als je met elkaar gaat nadenken over het bloed, dat de duivel er alles aan zal doen om die boodschap ons niet te doen laten verstaan. De Bijbel gaat immers over bloed. We hebben het vanmorgen over één woordje, als het ware ook hier, het woordje bloed. En dan wel het bloed van Christus. Bloed is eigenlijk een hele mysterieuze substantie. We hebben allemaal ongeveer 5,5 liter bloed in ons lichaam. En dat moet door onze aderen bewegen om te kunnen leven. De een, als hij bloed ziet, er was hier al een kleintje, die begon ook al over zijn knie, wat bloed op zat. De een, als die bloed ziet, dan wordt hij akelig en dan kan hij zelfs flauw vallen van bloed. En er zijn helaas mensen die kikken erop, hè, om bloed te zien. Die kijken graag, en dat moet je niet doen, want ik denk dat je daardoor occult belast kan raken. Maar die kijken zelfs graag horrorfilms waar het druipt van bloed. Ze kikken daarop. Ik denk dat het iets demonisch is, hè, als mensen daar een soort behagen in scheppen. Maar bloed dat circuleert door ons lichaam. God heeft ons wonderlijk gemaakt. Ja, als ik misschien als de Heer het geeft in het najaar nadenkt over de reiniging door Jezus bloed. Dan zijn er prachtige lessen te trekken ook, hè, vanuit hoe het bloed door ons lichaam loopt. Maar dat kunnen we vanmorgen niet doen. Maar het bloed dat circuleert door ons lichaam in 23 seconden. En het brengt zuurstof, leven naar de longen en het haalt de afvalstoffen weer uit ons lichaam. Het zorgt dat hormonen en andere stoffen zich op die plek in ons lichaam, dat het daar komt waar het nodig is. Het bloed is als het ware het transportsysteem van ons lichaam. Bloed betekent leven. Dat staat hier in het Oude Testament wat we met elkaar hebben gelezen. Want het leven van het vlees is in het bloed. De ziel van het vlees is in het bloed. Als het volk Israël een dier slachtte, dan moest men al het bloed verwijderen. Men moest het bloed eruit laten lopen, want het leven, de ziel, is in het bloed. Niemand mag bloed eten en men moest verstaan, haal je het bloed uit een dier, dan betekent dat dat het dier niet meer leeft. Bloed eruit, leven voorbij. Zo is het ook nu als er een ongeluk gebeurt, een frontale botsing en het bloed loopt eruit, dan betekent dat een levenloos lichaam. In de zomer werden we opgeschrikt door het overlijden van een goede vriendin van ons, die ook betrokken was bij Haardkraai, een vrijwilliger. En die is heel aangrijpend, maar die had de caravan uitgeleend. En de caravan werd teruggebracht. En ze haalde de spullen uit de caravan en ze bracht ze op de zolder van de schuur. En ze gaat op zo'n trapje omhoog en op de een of andere manier, 's morgens vroeg om 8:30, iedereen was het huis uit. Stapt ze verkeerd, ze valt achterover met haar hoofd op de grond, op de betonnen vloer en niemand die er was. En 's avonds kwam er een man thuis en ze lag dood in een plas bloed. Aangrijpend. Bloed uit het lichaam, dat betekent dood. Het leven is eruit. En dat was noodzakelijk voor het volk Israël om dat te beseffen. Een diep besef. Dat als er een lam geslacht werd, een dier geslacht werd, dat al dat bloed opgevangen werd in een schaal. En de priester die besprengde dat met zijn vingers aan de hoornen van het altaar. En het andere bloed dat werd uitgestort, gegoten, besprenkeld tegen het brandofferaltaar. En als dan die vader daar kwam en dat bloed droop er langs het brandofferaltaar, dan moest daar een diep besef zijn. Er heeft iemand anders zijn leven gegeven voor mij. Er moest een dier, een leven sterven omwille van mijn zonde. Een dier gaf zijn leven. En dan vieren we vanmorgen met elkaar het avondmaal. En ik weet niet of hier bekers zijn. Maar sommigen hebben van die cupjes, maar een beker vind ik heel mooi. Maar als we nou vanmorgen het avondmaal vieren, zullen we dan eens in die beker kijken en daar die rode wijn zien. Die rode vloeistof. Zullen we met elkaar opnieuw diep beseffen. Dat die rode wijn wijst heen naar het rode bloed van Jezus Christus, het Lam van God. Dat moest sterven ter wille van mijn zonde. Zijn we daarvan doordrongen dat onze heiland daar in Gethsemane worstelde en dat daar druppels waren als hij zweette en die zweet was als druppels van bloed. Hij zweette bloed en op Gabbata, daar in die rechtszaal, daar waar de doornenkroon op zijn hoofd werd gedrukt, waar hij geslagen werd met vuisten, daar vloeide het bloed vanwege mijn zonde. Op Golgotha werden zijn handen, daar werden de spijkers doorheen gedreven. Hij hing daar met die doornenkroon op. Het bloed droop langs zijn lichaam, langs het kruis op de aarde. Omdat hij daar was, een volkomen verzoening voor al onze zonden. Hij, het Lam van God, zie het Lam van God vanmorgen, dat de zonde der wereld wegneemt. En toen kwamen daar die soldaten en ze staken een speer in zijn zijde. En er kwam een rivier van water en bloed, van bloed en water uit zijn zijde. Hij is een volkomen verzoening, hij is een volkomen rechtvaardiging en heiliging voor al onze zonden. En dat bloed is zo krachtig, Dat het ook vandaag de dag nog werkzaam is en dat mensenlevens daar compleet worden veranderd. Dat bloed is oneindig ter beschikking en het is nog voortdurend werkzaam voor een ieder die met al zijn zonden naar Christus komt. Nou, dat bloed waarvan onze tekst spreekt, dat kostbare bloed, dat is de rode draad in de Bijbel. Eigenlijk is het eigenlijk onbegrijpelijk dat er zo weinig wordt gepreekt over het bloed. Er wordt gepreekt over het kruis, over heiliging, over rechtvaardiging, over groei. Er wordt gepreekt over allerlei thema's. Maar wanneer horen we nou een boodschap dat gaat over het bloed? Terwijl het als het ware de rode draad is door de Bijbel. Want in het paradijs, toen we gezondigd hebben, Adam en Eva waren goed geschapen. Maar ze wilden als God zijn en in hun hoogmoed hebben ze gekozen voor de leugen. En toen op dat ogenblik dat ze gezondigd hadden en ze schaamden, kropen ze weg in het bos, in de bomen. En ze bedekten zich met vijgenboombladeren. Een beeld van ieder mens die zich wil bedekken, die zich goed wil voordoen door middel van eigen gerechtigheid. Maar daar in het paradijs, daar wordt al aangewezen dat er een vreemde gerechtigheid nodig is. Een gerechtigheid wat gegrond is op bloed. Want Adam en Eva moesten een lam slachten en de huiden van de lam moesten zichzelf mee bedekken. Daar moest al bloed vloeien in het paradijs. Dat bloed dat heen wees naar de Heer Jezus. Alleen de gerechtigheid van Christus redt ons van de dood en doet ons recht staan tegenover God. Alleen het bloed, dat kostbare bloed, kan ervoor zorgen dat we God recht in de ogen kunnen kijken. We zien het bij Kaïn en Abel, het gaat over ware aanbidding. Twee broers brengen een offer, maar alleen het offer waar bloed vloeide werd door God aangenomen. Alleen onze aanbidding die gegrond is op het bloed van Christus zal door God worden aangenomen. We zien het bij Noach na de zondvloed. De samenleving had het verbruikt. God zag dat het volk ten alle tijde boos was. Er kwam een zondvloed en Noach en zijn gezin werd gespaard. Maar wat gebeurde toen hij de ark verliet? Hij bracht er een dankoffer en hij slachtte een lam. Zijn nieuwe begin op aarde was niet zonder bloed. We zien het in Genesis bij Abraham, die een opdracht krijgt om alles op te geven, om van alles los te zijn, algehele overgave. Ga, neem uw zoon en offer hem. En wat gebeurde er met dat zijn zoon daar lag? Zei God, doe uw zoon geen kwaad. En zit daar een ram verstrikt in de struiken met zijn hoornen. Een plaatsvervangend offer. Er was een lam wat in de plaats van Isaac mocht sterven. We zien het volk Israël in Egypte. Het volk Israël wat gevangen was in de macht van Farao. Het volk wilde vrij zijn en vrij worden. En de Heer had ze de opdracht gegeven, maar Farao wil het volk niet laten gaan. Opdat ze in de woestijn feest zouden vieren, opdat ze God zouden aanbidden. En wat gebeurt er? Er komen plagen. En de tiende plaag die voorzegd werd, was een plaag dat alle eerstgeboren zonen zou sterven, tenzij er bloed zou zijn aan de deurposten. Want waar ik het bloed zie, daar zal ik voorbij gaan, waar ik het bloed zie. Moet je eens indenken wat dat betekent heeft, dat een vader een lammetje slachtte, hè, en dat met hyssop aan de deurposten smeerde, niet op de dorpel, opdat het bloed vertrapt zou worden, maar aan de deurposten werd het gesmeerd. En als God het bloed zou zien, dan zou de verderfengel voorbij gaan. Nou, er zullen wat onzekere kinderen misschien zijn geweest, maar vader zal gezegd hebben, nee mijn kind. Het bloed is aan de deurposten. We zijn veilig achter het bloed. En die lijn zien we doorgetrokken in het volk Israël wat uittrekt naar Kanaan. De tabernakeldienst met alle ceremonieën, die is gericht op bloed. Hoeveel beesten, hoeveel dieren zijn er niet geslacht in de tabernakel en in de tempel? Men zegt dat rondom de tempel, de beek Kidron, dat het een rivier van bloed geweest moet zijn. Maar elke ceremonie ging gepaard met bloedbesprenging van de gereedschappen, van de attributen, van de kleding. Er vloeide bloed, schalen vol van bloed werden gestort tegen het brandofferaltaar, daar waar die vader de hoornen van het altaar vastgreep. Het leek misschien wel heel afschrikwekkend, maar er was levend geloof voor nodig. Daar is een dier gestorven in mijn plaats, terwijl ik de dood verdiend had. Het was een manier van vreugdevolle aanbidding, in verwondering. Wat een wonder dat ik daar niet behoefde te sterven, maar dat er een lam stierf in mijn plaats. Het bloed. Door God aangewezen, want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Hoor je het vanmorgen? U, jij, die misschien dat bloed nog niet op waarde schat, zonder bloedstorting is er geen vergeving. Zonder het bloed van Jezus is vergeving van zonde onmogelijk. En dan komen we in het Nieuwe Testament bij de Heer Jezus, de Messias. Die spreekt van het bloed. Een van de broeders heeft het al gezegd in zijn gebed. Maar dan zegt de Heer Jezus, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft het eeuwige leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag, want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is het ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Hier gaat het over geestelijk bloed drinken. Niet letterlijk, hè, want dat werd verboden in het Oude Testament. Maar het gaat over een geestelijk verstaan. Het gaat over gemeenschap met het bloed hebben. In afhankelijkheid leven vanuit het bloed. Elke dag en van doordrongen zijn. Ik kan alleen tot God naderen. Met vrijmoedigheid door gemeenschap te hebben met het bloed van de Heer Jezus. De Heer Jezus sprak nog een keer over het bloed tijdens het laatste avondmaal. Hij zegt, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Het is de enigste keer dat de Heer Jezus spreekt over de uitdrukking nieuwe verbond. Wij zijn gelovigen die mogen delen in de zegeningen van het nieuwe verbond, maar die zegeningen hebben alles te maken met bloed. Met het bloed van de Heer Jezus. En de apostelen gaan daar zo rijk die boodschap ontvouwen, de rijkdom van Jezus bloed. De apostelen, Paulus, Petrus, Johannes leggen in de brieven uit wat die rijkdom inhoudt. De Hebreeënbrief, hè? Dat gaat over die ceremonieën. Het gaat over het bloed. De Hebreeën die maken duidelijk dat het bloed het middelpunt is. En de kracht van de hele verlossing van de mens. En wat daar zo mooi is, dat er staat in Hebreeën 10, vers 19 en tot en met 22, dat we alleen maar tot God kunnen naderen op grond van bloed. Er staat, omdat wij nu broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus langs een nieuwe en levende weg die Hij voor ons heeft ingewijd door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Vrijmoedigheid. Onverschrokken. Dat is mooi. Wij kunnen zonder schrik, zonder angst, zonder vrees en beven kunnen wij tot God naderen als Vader. Niet op grond van onze rechtvaardige daden, maar op grond van het bloed van het Lam. En dan zien we tenslotte zien we in Openbaring, daar zien wij een doorkijkje wat het in de hemel zal zijn. En ze zongen een nieuw lied. U bent het waard, want u bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonde gewassen heeft in zijn bloed. Het zal straks in de hemel onderdeel zijn van onze aanbiddingsliederen. Straks in de hemel zullen we met elkaar zingen. U bent geslacht en hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Ziet u het vanmorgen? Hoe het bloed door de hele Bijbel loopt? Daarom is de Bijbel een levend boek. Want de ziel, het leven van het vlees, is in het bloed. De Bijbel is een levend boek als gevolg van dat bloed. Daarom zegt ook de Hebreeën schrijver, het woord van God is levend en krachtig. Vanwege dat bloed. In het Oude Testament wees dat bloed heen naar de Heer Jezus. En in het Nieuwe Testament wordt als een bloem, wordt het ontvouwd wat de kracht van dat bloed inhoudt. Zonder bloed geen leven. Het is van alles beslissende betekenis. 700 keer komt het voor in de Bijbel van Genesis tot Openbaring. 700 keer. Daarom is het belangrijk om daar met elkaar over na te denken. Waarom is dat bloed nu zo krachtig? Nou, dan komen we vanmorgen in zo'n detail. Zo'n bloem met allerlei blaadjes. Vanmorgen gaan we één zo'n blaadje bekijken. Wat houdt dat dan in? Dat er kracht is in het bloed van het lam. Nou, hier staat vanmorgen dat wij vrijgekocht zijn met het kostbaar bloed van Christus. Petrus, die schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing. Wij zijn ook, als gelovigen, als het goed is, vreemdelingen. Ons thuis is hier niet meer op aarde. Wij zoeken de dingen die boven zijn. Dat is een hele kunst. Dat is ook niet eenvoudig, hè, in deze wereld waar zoveel machten en krachten zijn. Als het goed is, zijn wij vreemdelingen. Nou, dat onderwijs gaat hij ook geven, dat een vreemdeling zijn, dat betekent ook een geheiligd leven. En een geheiligd leven betekent apart gezet. Hè? Heiliging betekent apart gezet. Van deze wereld, toegewijd aan God. Zoals in het Oude Testament een bloeddruppel werd gedaan op de rechter oorlel, op de rechter grote duim en op de rechter grote teen bij de priester. Hij werd daarmee ingewijd, apart gezet van het volk, toegewijd voor de dienst van God. Zo zijn wij vreemdelingen in deze wereld, apart gezet met het doel te leven voor Hem. Dat zegt hij ook, we zijn geheiligd door de geest, door de heiliging van de geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Wij zijn allemaal als het ware, als we wedergeboren zijn en tot levend geloof zijn gekomen, zijn wij besprenkeld met het bloed van Christus. En zijn wij vreemdeling voor de wereld, toegewijd aan God. Nou zegt onze tekst in vers 18, in de wetenschap. In vers 14 zegt hij, in de tijd van uw onwetendheid. Het woordje weten is heel belangrijk. Wij zitten in de kerk, in de gemeente, in de eerste plaats zitten we op zondagmorgen in de kerk, niet voor onszelf om een preek te halen, maar we zijn hier om iets te brengen. Daar moeten we echt van bewust zijn. We komen in de eerste plaats iets brengen. We komen als huisgezin van God samen om lofoffers van aanbidding te brengen. Vanwege de dankbaarheid van het bloed en van de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En dat Hij als de verheerlijkte Christus zit in de hemel. Wij brengen lof en dank aan Hem. Daarbij komen we ook iets halen. Om te weten. Om iets meer te mogen weten over de Bijbel. In de wetenschap. We zijn soms nog zo onwetend. We zijn soms nog zo geestelijk blind. We moeten dingen beter leren verstaan. En naarmate we de dingen beter leren verstaan, onder andere wat de verlossing is door het bloed van de Heer Jezus, zullen wij ook er meer van gaan ervaren in ons leven, in ons persoonlijke leven. En meer weten, dat brengt ook in ons hart meer verlangen. Meer begeerte. O Heere, geef dat ik dat. Met de voorbereiding heb ik dat zoveel gebeden. Heere, openbaar het mij. Heere, laat het me zien. En meer verlangen, meer begeerte, dat brengt ook meer verwachting. O Heere, O, laat het tot een werkelijkheid worden dat de kracht van Jezus bloed ook in mijn leven een werkelijkheid zal zijn. In de wetenschap. Het gaat dus ook over onderwijs, zodat onze onwetendheid verdwijnt. En dan staat er, in de wetenschap, dat u vrijgekocht bent. Nou, dat woordje vrijgekocht, dat is een eenmalige gebeurtenis in het verleden. Sommige mensen, die zeggen dat de rechtvaardiging, dat vrijkopen een dagelijkse werkelijkheid moet zijn. Elke dag moet ik weer schuldig in de rechtszaal komen en elke dag moet ik weer die vrijspraak van God ontvangen. Dat is niet bijbels. Ik denk dat we wel elke dag vergeving nodig hebben, dat we onze zonden moeten belijden. Maar dat vrijgekocht zijn, dat is een eenmalige gebeurtenis in het verleden. Op het moment, op Golgotha is dat gebeurd en het wordt een werkelijkheid in ons leven als we ons bekeren, wederom geboren worden en tot die overgave van de Heer Jezus komen. Dat we ons vertrouwen stellen op het bloed. Mag ik vanmorgen vragen, hebt u dat al in uw leven ervaren? Als vanmorgen het avondmaal gevierd wordt, worden toch zij uitgenodigd die het leven buiten zichzelf in Christus zoeken. Die weten van een zinloze levenswandel in het verleden. En die nu weten dat Christus door zijn kostbaar bloed verzoening heeft gedaan. Die worden genodigd. Die mogen gebruik maken van de tafel van de Heer. Weten. Eén ding weet ik. Ik was blind en nu zie ik. Petrus, die noemt dat het wonder van de wedergeboorte, die ons een levende hoop heeft gegeven in vers 3. Nou, waarvan zijn we dan teruggekocht? Waarvan zijn we dan vrijgekocht? Twee dingen. In de eerste plaats zegt Petrus hier, van uw zinloze levenswandel. Vroeger, toch? Broeder, zuster, vroeger was ons leven zonder God zinloos. Alles zonder de Heer Jezus is doelloos, is zinloos. Ja, want uiteindelijk hebben we geen vrede in ons hart. Zijn we niet gericht op God, zijn we gericht op onszelf. Petrus die beschrijft dat ook, hè, over die zinloze levenswandel. Hij zegt in hoofdstuk 4 vers 3, want wij hebben vroeger in ons leven de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in de uitingen van losbandigheid, begeerte, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke afgoderij. Het is walgelijk. Als we zonder God leven en de Heer Jezus niet als centrum in ons leven, het is walgelijk, want het draait om ons dikke, corrupte eigen ik. En Peter zegt, daarvan zijn wij vrijgekocht door het bloed van de Heer Jezus. Het beeld wat hij gebruikt is het beeld van een slavenmarkt of van een losprijs. Los geld. Ja, in het verleden werden nog wel eens mensen ontvoerd. Hè? Onder andere Freddy Heineken en Albert Heijnen, die zijn ontvoerd. En die ontvoerders die vragen los geld. In het geval van Albert Heijn, is er wel los geld betaald, maar is uiteindelijk er geen ruil heeft er plaatsgevonden, want hij was al ter dood gebracht. Wij kunnen vrij worden, wij kunnen vrijkomen als wij het bloed van Christus leren verstaan, als we dat leren waarderen, als dat voor ons betekenis krijgt, dan worden wij verlost, dan worden we vrijgekocht van die zinloze bedoelingen, van dat doelloze op jezelf gericht zijn. Maar het tweede, waar we van vrijgekocht worden, dat zegt Petrus niet, maar dat zegt Paulus. In de Galatenbrief worden ook vrijgekocht van de vloek van de wet. Dat is een beetje dogmatisch misschien, maar ik vind het toch belangrijk om dat vanmorgen even duidelijk te maken wat dat betekent. Christus, zegt Paulus in Galaten 3 vers 13, heeft ons vrijgekocht van de vloek de wet door voor ons een vloek te worden. Vrijgekocht van de vloek van de wet. Kijk, van nature zijn wij niet verkocht aan de duivel. Natuurlijk, hè, we zijn betrokken op de duivel en de duivel die heeft zeggenschap in ons leven gekregen. Maar wij hebben gezondigd tegen een goeddoend heilig God. Die ons een heilige wet heeft gegeven, die ons zijn woord heeft gegeven. En hij heeft gezegd, doe dat en gij zult leven. Nou, we hebben het geprobeerd. En één slechte gedachte. Één kleine leugen kan niet meer vergoed worden door 1000 of 10.000 goede werk. Wij staan allemaal schuldig ten opzichte van de heilige wet van God. Met bevuilde handen, bezoedelde gedachten, met een verloren leven van nature staan we schuldig tegenover deze heilige God. En de straf is de dood. Ten dagen is gedaan van eet zult gij de dood sterven. En nou is de Heer Jezus naar deze aarde gekomen. Als losgeld, als een losprijs. Dat staat letterlijk in het Grieks. Het woordje lutron is losprijs. Het beeld van de losser. In het Oude Testament, als er iemand was die arm was en zijn bezittingen moest wegdoen om geld te kunnen hebben, dan mocht er een naast familielid zijn die mocht het dan weer terugkopen. Het beeld van een losser. We kennen allemaal het verhaal van Boaz en Rut en Naomi. Naomi heeft haar landeren moeten, haar akkers moeten verkopen. En op een gegeven ogenblik, daar komt Boaz en Rut op het toneel. En dan gaat Boaz de functie van een losser vervullen. Hij gaat het terugkopen. Wat Naomi had verkocht. Dat moest een nabij familielid moest dat doen. Wij staan schuldig tegenover een heilig, goedend God. We hebben Gods heilige wet met voeten getreden. Al is het door één zonde. Nou, we hebben vanmorgen gehoord. Ja, alle zonden van ons en van Urk en van de wereld bij elkaar. Hoeveel zonden zijn niet geweest? Wat is evangelie? Wat is de blijde boodschap? Jezus kwam naar deze aarde. En de Bijbel zegt, vervloekt is een ieder die aan het hout hangt. Hij werd een vervloekte. Hij werd tot zondebok. Hij werd tot zondelam gemaakt. Daarom is er kracht in het bloed. Omdat Jezus zijn bloed heeft laten vloeien uit zijn lichaam, plaatsvervangend als ruilmiddel voor onze zonde. En ben jij tevreden met dat lam? Laten we nou eens even naar ons hart brengen. Bent u nou tevreden met dat offer? God heeft in Christus de wereld met zichzelf verzoend. Opdat wij, u, jij en ik vrij uit kunnen gaan. Als wij met dat bloed tevreden zijn. God was ermee tevreden. Jezus gaf zijn offer. Jezus gaf zijn leven aan het kruis. Hij riep uit, het is volbracht. Zijn laatste adem werd uitgeblazen. In uw handen beveel ik mijn geest. En wat gebeurde er? Op datzelfde ogenblik scheurde het voorhangsel van de tabernakeldienst van boven naar beneden. Dat is eigenlijk onmogelijk om van boven naar beneden een dik voorhangsel open te scheuren. God zorgde ervoor dat het open scheurde. God was tevreden met het bloed van zijn zoon. Het was genoeg. Tetelestai, het is volbracht. Dat betekent, het is genoeg. Het is volmaakt. Het is af. Het is finished. En daarom vanmorgen, voor een ieder die vanmorgen zegt, ja, ik sta er nog buiten. Hoe komt dat, dat u er nog buiten staat? Als nou God tevreden was met het offer van zijn zoon, waarom ben jij er dan niet tevreden mee? Ja, maar een mens moet toch eerst in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht bent. Niet met vergankelijke dingen. Niets van de mens. We worden om niet gerechtvaardigd zonder iets van ons. Want alles wat wij aanbrengen en alles wat wij in het laadje brengen, alles wat wij aanbieden aan de Heer, is met zonde bevlekt. Geen berouw, geen bekering, geen tranen kunnen deze prijs, aan deze prijs toegevoegd worden. Want dan is het niet meer het volmaakte offer, dan is het iets van ons. Nee, God was tevreden met het offer van zijn zoon, met het bloed van zijn zoon, met dat smetteloze en onbevlekte lam, want hij was volmaakt zonder zonde. Een lammetje wat geofferd moest worden, moest zonder vlek, zonder rimpel zijn. Er mocht geen schrammetje, niks aan, dat moest perfect zijn. Wij zijn niet perfect. Een mens voortkomend uit Adam en Eva kon deze prijs niet betalen. Maar Jezus werd geboren uit de maagd Maria. Hij heeft bloed van de Vader ontvangen. Hij was volmaakt. Hij kon die prijs betalen. En daarom, hij was tevreden met het offer van zijn zoon. Maar waarom bent u dan niet tevreden? En jij? Ik heb het al hier een keer eerder gezegd. Ik zeg het nog een keer. Kolbrugge, dat was ook een twijfelaar. En die was op een dag op pad en hij liep daar in het bos. En hij hoorde de stem van de Heere. Kolbrugge, ja Heere, zegt u het. Ja, Kolbrugge, ben jij met het lam tevreden? Ben jij met het bloed van het lam tevreden? Nou, daar moest hij over nadenken. Ben ik daar tevreden mee? En na het overpeinst en gemediteerd hebben, zegt hij, ja Heere, ik ben met het bloed van het lam tevreden. En weet je wat de Heere toen tegen Kolbrugge zei? Toen zei de Heere, Kolbrugge, dan ben ik met jou tevreden. Als jij vanmorgen zegt, ik heb genoeg aan het bloed van de Heer Jezus, tot een volkomen verzoening van al onze zonden, zegt de Heere, dan ben ik met jou tevreden. Kijk, die wet hè, die ons veroordeelt, ik denk dat wij in onze reformatorische traditie moeten leren verstaan dat er een verschil is tussen de Satan die ons aanklaagt en veroordeelt, en de Heilige Geest die ons overtuigt. Maar de Satan die kan als het ware ook weer die wet uit die ark laten komen. En zeggen, kijk eens, je bent niet volmaakt en je hebt nog zoveel fouten. En kijk eens wat je vroeger hebt gedaan naar je zondige verleden. Het kan voor jou niet. Hij klaagt ons aan en daardoor raken wij in een soort veroordeling terecht. Maar de Heilige Geest overtuigt, lieflijk. Hij overtuigt ons van zonde. Hij wijst ons op het verzoendeksel wat boven de wet lag. Je moet de wet niet uit de ark halen. In de tabernakel had je daar de ark van het verbond. En wat lag er in die ark? Een gouden kruik met manna, de staf van Aaron en de twee stenen tafelen. En daarboven het verzoendeksel waar het bloed op werd besprengd. En dat is Christus. Dus wij moeten altijd zien op Christus. Want als we de wet weer gaan onderhouden, als we weer op de wet zien, dan komt daar weer veroordeling. Maar de Bijbel zegt, zo is er dan geen verdoemenis, geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zien. Die vanmorgen zien op het kostbaar bloed van Christus. Kijk, wat een kracht is dat tot verlossing. God was tevreden. Dat is de kracht. God was tevreden met het bloed van zijn zoon. En daarom mogen wij daar ook mee tevreden zijn. Peter zegt niet met vergankelijke dingen, maar met een smetteloos, onbevlekt lam. Hè. Dus geen zilver en goud, niets van de mens om ons vrij te kunnen kopen van de macht van de zonde en van de afgoden. Maar door kostbaar, waardevol bloed. Het heeft God zijn liefste zoon gekost. Het allerliefste wat hij had. Hij die was als spelende voor het aangezicht van de Vader. Wat moet dat een feest geweest zijn? Wat is de feest als je als ouders je kinderen ziet spelen met die hele stomme mobieltjes van tegenwoordig? Is het niet altijd een feest? Dan kan het ergernis in je hart brengen. Oh, zit je alweer met dat mobieltje? Maar wat een feest. Als een kind dan met de Lego of de Playmobil ziet te spelen. Oh, wat kan je daar blijven zijn. Dat kinderen helemaal opgaan in een spel. De zoon. Wat staat hier? Vers 20. Hij is wel van tevoren gekend van voor de grondlegging van de wereld. Oh, dat voor de grondlegging van de wereld heeft God al besloten om zijn zoon te zenden. Maar zijn zoon was als een kind spelend voor het aangezicht van de Vader, staat er in Spreuk. En zo had de Vader een vermaak in zijn zoon. En deze liefste zoon heeft hij van zijn hart losgescheurd. En voor mij en voor ons in deze wereld laten sterven aan het kruis. Met de wetenschap dat iedereen zou uitroepen, weg met hem, kruist hem, kruist hem. O God, vanwege mijn en onze zonde. Als we vanmorgen het avondmaal vieren, Heer, dat alles vanwege mijn zon. Kostbaar bloed. Het heeft uw zoon gekost. In Nederland zijn er verschillende bloedbanken. Bewaarplaatsen van bloed. Op een bepaalde temperatuur wordt dat bewaard. En als het dan nodig is bij een grote ramp of bij een ongeluk, dan kan daar gebruik van gemaakt worden. Maar onze heiland, Heer Jezus, heeft op Golgotha een hemelse bloedbank geopend. En vanmorgen wordt elke bloedgroep uitgenodigd. Wat onze bloedgroep, wat ons DNA ook is, AB of A of B, welke politieke kleuren we ook hebben, CDA, SGP of D66, PVDA, PVV, het maakt niet uit voor iedereen. Voor heel Urk, voor Nederland, voor deze wereld is daar een hemelse bloedbank geopend tot vergeving van al onze zonden. Het bloed van Jezus reinigt ons van alle zonden. Waarom kom je daar vanmorgen niet? Wat is er op tegen om amen te zeggen op dit evangelie? Als ik het bloed zie, zal ik voorbij gaan. O, als we vanmorgen zien op het bloed, het lam van God, dan zal God in zijn oordeel voorbij gaan. Dan worden we vrijgesproken wanneer we met al onze zonden één blik slaan op die gekruisigde zaligmaker. Als we zien op die doorboorde handen, dan wordt de toren van God over onze zonden weggenomen. Zoals Paulus dat zegt in Romeinen 5. Vers 8 en 9, daar zegt Paulus: God echter bevestigt zijn liefde voor ons daarin dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Veel meer dan zullen wij, nu wij gerechtvaardigd zijn door zijn bloed, vrijgesproken zijn door zijn bloed, door hem behouden worden van de toren. Van nature ligt de toren van God over ons leven. Maar wanneer wij amen zeggen, dank u wel zeggen, voor dit bloed, worden wij vrijgesproken van schuld en straf. En rust de toren van God niet langer op ons. Kijk, in het Oude Testament, dan werd het bloed opgevangen en besprenkeld rondom dat altaar. Ik vind het zo'n prachtig beeld. Die vader, die dan die hoornen van het altaar aangrijpt. En daar ziet op het bloed en op het lam. O, hoeveel mensen zijn er vanmorgen, hoeveel bezoekers zijn hier vanmorgen die geestelijk ziek zijn en door de zonde geïnfecteerd zijn. Die geestelijk een infectie hebben opgelopen door naar de duivel te luisteren. O, wat heb je nodig? Een totale, algehele bloedtransfusie. Maar zoals ik al zei, op Golgotha is er een bloedbank geopend. Neem dan vanmorgen de toevlucht tot de hoornen van het altaar. Vlucht vanmorgen tot deze middelaar. Grijp hem aan en zeg: O Heere, ik wil mijn vertrouwen op u stellen. Of zoals Zacharia 13 vers 1 dat zegt: te dien dagen is er een fontein geopend tegen de zonde en tegen de onreinheid. Een fontein van bloed. Vorig jaar waren we met ons gezin in de vakantie of 2 jaar terug in Cahors in Frankrijk. En daar had je allemaal van die fonteinen in dat dorp. En de kinderen vonden het heerlijk om met die hitte van 35 graden in die fontein te lopen. Door die fontein van water te lopen. Hoe bevrijdend vanmorgen om met al je zonden je vanmorgen te baden in de fontein van Jezus bloed. O Heere, was mij geheel, verlos mij geheel. Heere, ik stel mijn vertrouwen op dat kostbaar bloed van de Heer Jezus. En mijn vraag vanmorgen is: ben jij bezig om dat bloed van Christus te vertrappen en te negeren? Of is dat jouw leven geworden? Het is niet onverschillig hoe wij in de gemeente zijn. Hoe wij onder het woord verkeren. Want wat zegt de Bijbel? in Hebreeën 10. Hoeveel te zwaar de straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft. Dat is erg voor morgen. En het bloed van het verbond waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft en de geest van de genade gesmaad heeft. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Vreselijk is het om te sterven zonder je vertrouwen te stellen op dit bloed. O, vanmorgen mag in de woordverkondiging het bloed nog druppelen in de gemeente. O, laat vanmorgen die bloeddruppels van zijn liefde jouw harde hart verbreken. Ik wil afsluiten met een citaat van de bekende prediker Spurgeon. Hij heeft een prachtige preek geschreven in een van de serie van de Spurgeon-serie. En die preek die gaat over: als ik het bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. En hij zegt Spurgeon in die preek over het bloed aan de deurposten. Hij zegt: als een eigenwijze Israëliet had gezegd: ik strijk wel iets anders aan de deurposten, of ik zal de bovendorpel versieren met juwelen of goud of zilver, dan was hij nog steeds vergaan. Er was niets anders wat zijn huishouden kon redden dan het vergoten bloed. Al zou ik rivieren van olie geven en 1000 gemeste kalveren voor mijn overtredingen. Alles zou zinloos zijn. Al mijn werken, al mijn gebeden, al mijn tranen kunnen mij niet redden. Het bloed, en slechts het bloed alleen, heeft kracht om te verlossen. Amen.